Goedemorgen. Zo, fijn dat u er allemaal weer bent. Dat de rust weer een beetje is weergekeerd. Dat we hebben kunnen genieten van het overspel en van elkaar. Goed. Broeders, zusters, jongens, meisjes. Iedereen allemaal hartelijk welkom op deze dienst, in deze dienst. De eerste adventszondag alweer. Gaat de tijd snel. Vanmorgen gaat voor dominee Van der Dussen. En ook als de gasten zijn, heten we die vanmorgen hartelijk welkom. We vinden het fijn dat u er bent. En we hopen dat u samen met ons een goede en gezegende tijd zult hebben. Ook begroeten we hen die via kerktelefoon of via andere middelen deze dienst met ons meemaken. Mijn naam is Bertin van den Berg en vandaag ben ik ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van deze dienst of over onze gemeente, dan kan dat na afloop van deze bijeenkomst. Dan sta ik samen met de predikant achter in de zaal. Misschien heeft u afgelopen week dingen meegemaakt of staan de komende week dingen te gebeuren waarvoor het goed is om samen met andere mensen te bidden. Dat kan. Misschien geeft deze dienst wel aanleiding om samen met mensen door te bidden over bepaalde zaken. Ook dat kan. Na afloop van deze dienst staan er in de buurt van de piano mensen klaar die graag samen met u willen bidden. En dat geldt uiteraard ook voor de gasten. Organist is Erwin Vijfwinkel. Collecte is voor het jeugdwerk. En als het gaat om de kinderbijbelgroepen, nummer 1 en nummer 2, de kinderen van de basisschoolgroepen, 1 tot en met 6, komen vanmorgen bij elkaar. Vanmiddag om 5 uur is er een gecombineerde dienst met de CGK. Dat is een kantatendienst onder muzikale begeleiding van Jan Mulder. Naast diverse instrumentalisten, zoals het Christelijk Gereformeerde Kerkkoor, aangevuld met enkele NGK-koorleden, zal deze dienst geleid worden door dominee Van der Marel. En dan komt er binnenkort een kerstavond en Pieter Broersen wil daar iets over vertellen.
Ja, goedemorgen allemaal. Zoals u weet is het Glow-event net voorbij en staat het volgende programma al klaar. En dat zal inderdaad zijn de kerstavond. Die kerstavond zal zijn op 24 december in de NGK. En het thema zal zijn Best Cool. Het zal een zinvolle avond worden en het zal de gelegenheid zijn om naar de kerk te gaan. De dienst, of de avond moet ik zeggen, is georganiseerd voor jongeren, maar natuurlijk is iedereen van harte welkom. Het zal een serieuze avond worden en we zullen de mensen die komen ergens over na laten denken. Het zal daarom ook de gelegenheid zijn om niet-gelovigen, vrienden, kennissen, collega's, klasgenoten mee te nemen naar deze avond. Het kerstverhaal zal worden verteld en uitgelegd en de band zal moderne muziek, maar ook traditionele en bekende kerstnummers spelen. Als u van plan bent om te komen, is het van belang dat u een kussen meeneemt en dat geldt natuurlijk ook voor de gast of gasten die u meeneemt. Vanaf volgende week liggen er flyers achter in de kerk waarin dit praatje kort staat uitgelegd. Maar ook staat er het adres en de tijden dat de avond begint op vermeld. De avond zal beginnen om 10 uur en om 10:30 begint het programma. Heeft u vragen over dit praatje of wat er vanaf volgende week op de flyer te melden staat, dan kunt u iemand van onze werkgroep aanspreken. Daar zitten in Jan Door, Martin de Jong, Leanne Brouwer en Talita Schelen. En natuurlijk kunt u mijzelf ook een vraag stellen. En u kunt natuurlijk ook altijd mailen naar bestcool@ngk.nl. Dank u wel.
Na afloop van deze dienst is de gelegenheid om koffie te drinken. En ook daar bent u van harte voor uitgenodigd. We zullen nu overgaan tot het aansteken van de adventskaars. En het adventslied zingen. En 2 kinderen komen naar voren. En ik neem ook aan iemand van KIK. Ja, ik zie Margrethe komen.
Vandaag is het eerste advent. Dat vieren we blij. We steken 1 kaars aan en zingen daarbij.
Na foto maar goed gaan we zingen uit onze eigen bundel, lied 76. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten wij stil worden voor God. Wij spreken nu uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zij u, en vrede van God, onze Vader, en van de Heer, Jezus Christus. Het was een lied van inkeer en verootmoediging. En aansluitend daarbij lees ik u een vers voor uit Leviticus 19. Sta op voor oude mensen en betoon hun respect. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer. Die combinatie is apart. Sta op voor oude mensen, betoon hun respect, toon ontzag voor je God. Dat heeft te maken met dat de ouderdom in de Bijbel positiever gewaardeerd wordt dan in onze samenleving. Onze samenleving heeft vooral oog voor wat je kwijtraakt als je oud wordt. Aan krachten, aan mogelijkheden. De Bijbel heeft vooral oog voor wat je wint als je oud wordt. Levenservaring. En ervaring met God. En de ouden zijn in de Bijbel de mensen die het moeten overdragen aan de jongeren. De ouderen vertegenwoordigen traditie. Overdracht. Voor de ouderen betekent dat, laat je niet aanpraten dat je half gaar bent geworden. Ook al mis je dingen die je vroeger wel kon. Heb een gezond zelfbewustzijn. Ik ben oud. En dat kan mooi zijn. En maak het waar. Doe iets met wat je geleerd hebt. Met hoe je met jezelf hebt leren omgaan. Met hoe je met God hebt leren omgaan. En voor de jongeren betekent het, zoals het hier staat, betoon hun respect. Niet minder. En schud aan die boom dat er appels naar beneden komen. Vraag die oude mensen over wat ze geleerd hebben en wat ze van God geleerd hebben. En vraag ook eens aan de traditie wat die van God geleerd heeft. Zo ben je samen christen. Psalm 78, vers 1 en 2 benadrukt dat motief. De overdracht van oud naar jong. 1 en 2 gaan we zingen van Psalm 78. Agnes Dor is nog niet zo heel erg oud, maar al wel oud genoeg om nu aan de kinderen verhaal door te vertellen.
Maar dan mogen jullie wel mee naar voren komen, hoor. Nou, hier, een beetje hier gaan staan. Hier zitten er net iets meer, zie je? Nog 5 nachtjes slapen. Kijk. Dat wisten jullie allemaal zeker wel, hè?
Ja, Sinterklaas is al in de
pand. Ja, hij is er al. Daarom weet je het natuurlijk al. Nog 5 nachtjes.
Nee, hij is al in Nederland.
Ja, maar wat is er dan over 5 nachtjes?
Ik weet het. Pakjesdag.
Precies, dan is het pakjesdag. Hij is al wel in het land. Maar het is nog geen pakjesdag geweest. Maar, het is natuurlijk heel fijn dat je Sinterklaas gaat vieren. Hè? Want jullie zeggen allemaal, ja, je weet het al meteen. Als je bijna jarig bent, is het ook heel leuk. Wat is leuker, als je bijna jarig bent of dat het bijna Sinterklaas is?
Als je maar één
cadeau doet. Oké. Allemaal, vinden jullie allemaal Sinterklaas leuker als je verjaardag? Je verjaardag. Ja. Dat is wel heel sneu, hè, als je tegelijk met Sinterklaas jarig bent. Maar als je, de sommige kinderen vinden het leukste om jarig te zijn, de andere kinderen vinden Sinterklaas het leukste, maar allebei is wel heel erg leuk. En toen het zomer was, hè, afgelopen zomer, kan je dat nog, weet je dat nog? Zwemmen, warm een keer, vakantie. Zaten jullie toen al te denken, oh lekker, over een paar maanden is het Sinterklaas?
Nee.
Duurde nog veel te lang, hè? Maar nu is het nog maar 5 nachtjes. En dan is het al bijna. En dan is dat al heel leuk. Dat noemen ze de voorpret. Van tevoren al plezier hebben van, het is bijna Sinterklaas. Of, het is bijna kerst. Nee, verjaardag. Maar, daarom denk, daar vergis ik me. Aan die kaart zien jullie het wel, hè? Het is niet alleen bijna Sinterklaas, maar het is ook bijna
kerst.
Ik weet dat jullie nou geen tijd hebben om aan kerst te denken. Want jullie moeten eerst nog even aan Sinterklaas denken. Maar in de kerk doen we al 4 weken van tevoren. Vandaag de eerste, volgende week, dan nog een week en dan nog een week. 4 keer de kaars aangeweest is, dan is het kerst. Dus deze zondag hoeven jullie er nog even niet heel erg aan te denken. En zeker morgen niet meer. Dan moet je eerst even aan Sinterklaas. Maar daarna ga je blij worden voor kerst. En bij de kerstverhalen hoort ook een... Hoe heet dit trouwens? Hoe heet dit als je de tijd voor kerst... Hebben jullie het net gehoord?
Advent.
Precies, moeilijk woord wel, hè? Advent. En een adventverhaal ga ik jullie nou vertellen. Ik ga eerst het advent vertellen. Het adventverhaal van Zacharias en Elisabeth. Zacharias was wel een oude man. En zijn vrouw Elisabeth was ook al oud. En ze waren geen opa en oma, maar wel zo oud. Ze waren geen opa en oma, omdat ze geen kinderen hadden. Als je geen kinderen hebt, kan je ook geen kleinkinderen krijgen, kan je geen opa en oma worden. En dat vonden ze heel verdrietig. Maar ja, het was nou eenmaal zo. En er was niks meer aan te doen. Zacharias was priester. In een dorp, niet vlakbij, wel vlakbij Jeruzalem. Niet in de grote tempel van Jeruzalem. Heel af en toe mocht hij naar de grote tempel in Jeruzalem. En daar mocht hij priesterwerk doen. Dat vond hij ontzettend leuk. En nou was hij weer aan de beurt. Hij was aan de beurt om in de grote tempel in Jeruzalem priesterwerk te doen. En bij dat priesterwerk was één speciale taak. Die mocht maar één priester doen. In een speciale plek waar gewone mensen niet mochten komen. Het was een heilige plek in de tempel. En dat werk was een reukoffer brengen. Reukoffer brengen. Nou, Nee, hè? Dus goed, je kijkt ook moeilijk. Het klopt. Dat doen wij niet meer. Dat kennen we niet meer. Ik ga een beetje vertellen hoe het was. Dat deden ze toen. Je hebt een mooie schaal. Daarin doe je kooltjes. Denk eigenlijk maar een beetje aan de barbecue. En dan doe je er lekkere kruiden op. En als je die dan aansteekt, dan komt er geur af die je kan ruiken. En die gaat zo naar boven naar de, in de lucht. En eigenlijk toen, als je het dan daar in de tempel zo doet, dan ging de lekkere lucht zo naar boven. En dat was, die ging naar God toe. En dat betekende, dank u wel God voor alle goede dingen die u voor ons doet. Met die geur mee naar boven. Zo deden ze dat daar. Dat doen wij helemaal nooit meer, hè, hier. Maar dan was dat nog zo. En dat werk, dat hele speciale werk met die schaal en de kooltjes en aansteken in die hele speciale heilige plek in de tempel, dat mocht deze keer Zacharias doen. En dan was hij al zo oud en dan mocht hij het voor het eerst doen. Hij vond dat zo fijn. Weet je, misschien vond hij het wel net zo fijn als zijn verjaardag. En hij was daar bezig met de schaal en de kooltjes. En ineens, joh, weet je wat er gebeurde? Stond een engel naast hem. Hij schrok er toch van. Nee, dat was niet. De engel stond er. En de engel zei, wees maar niet bang. Ja. Zacharias moest er eerst wel even van bijkomen. Wees maar niet bang. Ik zou dat tenminste vreselijk verschrikken als er zomaar ineens hier een engel stond. Zacharias ook. Maar de engel ging verder. Hij vertelde, Zacharias, weet je wat er gaat gebeuren? Jullie krijgen een kindje. Jij weet het al, het verhaal. Nou, zei Zacharias. Wij een kindje? Ja, zei de engel. En je moet het kindje Johannes noemen. Johannes. En weet je, dit is niet zomaar een gewoon kindje. Het is een heel speciaal kindje. Want als die groot is, deze Johannes, dan gaat hij vertellen over de Messias. Wie is dat? De Messias? Wie is de Messias? Precies. Hij ging vertellen over Jezus als hij groot zou zijn. Wat veel woorden, zei de engel tegen Zacharias. Hoe kan dat nou, zei Zacharias tegen de engel. Wij zijn al oud. Mijn vrouw Elisabeth kan toch nooit meer een kindje krijgen? Nou, zegt de engel tegen Zacharias. Als jij dat niet gelooft, weet ik een teken daarvoor. Jij kan niet meer praten tot het kindje geboren wordt. Dat zal het bewijs zijn dat het echt zo zal gebeuren. Zacharias moet over zoveel dingen nadenken. Hij is er helemaal van in de war. Maar hij moet ook nog de schaal klaarmaken en de kooltjes verder. En hij moet erover nadenken. En buiten wachten de mensen. Dat deden ze ook altijd daarna. Buiten wachten alle mensen op het plein. En dan ging Zacharias de mensen zegenen. Na het reukoffer. Zo was het daar, waren ze daaraan gewend zo. En dan gaat Zacharias naar buiten. Nog een beetje in de war. De mensen hadden al gedacht van, wat duurt het toch lang dat Zacharias komt. En dan komt Zacharias naar buiten. En hij doet zijn handen zo net als de dominee. En dan,
Zacharias kan niet meer praten. Precies zoals de engel heeft gezegd. Hij moet nu alles opschrijven. En zo schrijft hij ook alles op voor Elisabeth, zijn vrouw. Hij vertelt wat er gebeurd is. En Elisabeth wordt inderdaad zwanger. En na een poosje wordt het kindje geboren. En dan komen de buren en de vrienden op bezoek en die vragen dan, hoe ga je het kindje eigenlijk noemen? Je noemt hem zeker Zacharias, precies als zijn vader.
Nee, Johannes. Johannes. Johannes moet hij heten. Dat heeft de engel gezegd. Dat klopte precies. Precies zoals de engel het had gezegd. Johannes heette het kindje. En Zacharias was toch blij dat hij weer kon praten. Hij was ontzettend blij. En van blijdschap ging hij een heel mooi lied zingen. En een lied van Zacharias is een beetje te moeilijk om nou te zingen. En weet je wat nog erger is? Er staat helemaal geen lied meer voor de kinderen op het bord. Na het kindervertelling komt helemaal geen lied meer. Jullie mogen nou wel naar boven gaan, maar alsjeblieft ga eerst even zingen, net als Zacharias. Doen jullie dat boven? eerst een lied zingen, net als Zacharias. Nee, die niet. Doe dan maar, dan mogen jullie nou naar boven, zonder lied.
Als u een petitie wilt indienen om het lied weer terug te krijgen, wendt u zich dan tot de commissie Kinderen in de Kerk. Want die heeft bij overleg met de kerkraad gezegd, wij gaan een structuur invoeren waarbij dat vervalt. Kan allemaal weer veranderd worden. En dan horen wij het wel. Laten we met elkaar gaan bidden. Voordat we het evangelie willen gaan lezen. Hemelse Vader, wij danken u dat u het goede nieuws alsmaar laat doorgeven. Van de ene generatie naar de andere. En zo bidden we voor de kinderen die het verhaal misschien wel voor het eerst horen. En dat ze het oppikken en dat ze het fijn hebben daarboven. We danken u dat we met verschillende generaties kerk mogen zijn hier. Ouderen, soms heel oud, soms zo oud dat naar de kerk gaan niet meer kan. En jongeren. We bidden u voor die oude mensen die thuis de dienst volgen. Of in een verpleeghuis. Heer, zegent u ook hen. En wilt u ons allemaal geven dat er iets bij ons binnenkomt van wat u ons te zeggen hebt. Dat is wat we u vragen, in Jezus' naam. Amen. In de adventstijd wil ik preken over de betekenis van het komen van Jezus naar drie kanten toe. Naar zijn komen als profeet, dat is vanmorgen. Volgende week in de jeugddienst naar zijn komen als koning. En op 21 december bij de viering van het avondmaal in de middagdienst over het komen van Jezus als priester. De laatste in de serie van preken over Mozes is dus ook de eerste preek op deze Adventszondag in een rijtje van drie. Drie schriftgedeeltes, het laatste stukje uit Deuteronomium 34, aangevuld, staat niet op bord, maar Fenna zal het zo voorlezen, aangevuld met een stukje uit Deuteronomium 18 en een stukje uit Exodus 33. Luistert u naar Fenna.
Ik lees als eerste een stukje uit Deuteronomium 34, vers 10 tot en met 12. Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de Heer zo vertrouwelijk omging. Door zijn toedoen heeft de Heer in Egypte tekenen en wonderen laten zien aan de farao en zijn onderdanen, aan heel zijn land. Van alles wat Mozes krachtige hand verrichtte en van de daden waarmee hij alom ontzag inboezemde, is heel Israël getuige geweest. Dan lees ik een stukje uit Deuteronomium 18, vers 9 tot 18. Wanneer u in het land komt dat de Heer uw God u geven zal, mag u de verfoeilijke praktijken van de volken daar niet navolgen. Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, bezweerders en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. Want de Heer verafschuwt mensen die zulke dingen doen. En om die verfoeilijke praktijken verdrijft Hij deze volken voor u. U moet volledig op de Heer uw God gericht zijn. Ook al luisteren de volken in het land dat u in bezit hebt, zult nemen wel naar wolkenschouwers en waarzeggers. U heeft de Heer uw God dat verboden. Hij zal in uw midden profeten laten opstaan. Profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren. U hebt de Heer daar immers zelf om gevraagd, toen u bij de Horeb bijeen was. U zei, wij kunnen het stemgeluid van de Heer, onze God, en de aanblik van dit enorme vuur niet langer verdragen. Dat overleven we niet. De Heer heeft toen tegen mij gezegd, zij hebben goed gesproken. Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij. Ik zal hun mijn woorden ingeven en zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag. Dan lees ik nog een stukje uit Exodus 33, vers 18 tot en met 23. Laat mij toch uw majesteit zien, zei Mozes. Hij antwoordde, ik zal in mijn volle luister voor je langsgaan en in jouw bijzijn de naam hier uitroepen. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Maar, zei hij, mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Toen sprak de Heer, er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan. Als dan mijn majesteit voor je langsgaat, zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden, tot ik voorbij ben. Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien. Mijn gezicht mag niemand zien.
Het draait vanmorgen om wat in vers 10 van Deuteronomium 34 staat, het vertrouwelijk omgaan met de Heer. Ik belicht het van vier kanten. Ik sta er eerst bij stil dat niet alle gelovigen even vertrouwelijk met God omgaan. Er zit verschil. Het tweede is dat ik het ga hebben over de onmisbaarheid van vertrouwelijk met God omgaan. Derde is dat ik het heb over een voorlopige voorziening van God als het gaat om vertrouwelijk met God omgaan. En het vierde is dat de vacature is vervuld toen onze Heer Jezus kwam. Eerst dus niet iedereen op dezelfde wijze. Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de Heer zo vertrouwelijk omging. Alleen al de omkering niet, wij gaan vertrouwelijk met God om, maar Hij gaat vertrouwelijk met ons om. En zoals Hij dat met Mozes deed, deed hij dat nooit meer met iemand anders. Dat wijst erop dat de Heere God het niet met iedereen op dezelfde manier doet. En dat moet je accepteren. En dat geeft ook heel veel rust om dat te accepteren. De kerk is geen eenheidsworst. En jij hoeft niet het op dezelfde manier te hebben als een ander. En er zijn verschillen. Er zijn mensen met wie de Heer heel vertrouwelijk omgaat. En er zijn mensen die in hun geloofsleven meer twijfel kennen en meer onduidelijkheden, meer afstand ervaren. En dat is dus niet zo erg. En het hoort bij de ontdekking die je als mens kunt doen, waar je blij van wordt. Oh, ik hoef dus niet een ander te zijn dan die ik ben, ook niet in het geloof. Ontzettend belangrijk als er groepsdruk op staat. Je denkt, ik moet precies worden als allemaal, ik mag niet achterblijven. Hoeft niet. Kan ook niet. De Heer kan ervoor kiezen om met sommige mensen vertrouwelijker om te gaan dan met anderen. Maar dat is niet hetzelfde als dat hij van sommige mensen meer houdt dan van anderen. In Gods liefde zijn we allemaal precies gelijk. In de manier waarop hij met ons omgaat, zijn we allemaal uniek. Jongeren, ontdek het wat bij jou past en laat er geen groepsdruk op staan en word vrij en blij in de manier waarop God met jou wil omgaan. Dat is het eerste. Tweede is de onmisbaarheid. Het is verschrikkelijk hard nodig om te kunnen leven dat de architect van het heelal contact met ons maakt en ons vertelt hoe dingen zitten, wat hij van plan is en wat hij van ons denkt. Anders kunnen wij niet goed leven en anders kunnen we ook niet goed het leven van de wereld leiden. Vergelijk dat met een regering die nooit communiceert, nooit een televisieuitzending, nooit een regeringsverklaring in het parlement. Niemand die eigenlijk weet wat de minister-presidenten en zijn ministers bedoelen. Dat kan niet. Er moet communicatie zijn. En zo moet er in de mensenwereld iets zijn dat sommige mensen er een idee van hebben wat God eigenlijk wil, wat de architect van de wereld wil, wat voor plannen die heeft. Er moet communicatie zijn. Anders kunnen wij niet goed leven. We hebben allemaal een dringende behoefte om te weten wat voor keuzes we moeten maken, wat de goede keuzes zijn en wat de betekenis van ons leven is. Wanneer het lukt en wanneer het niet lukt. En wat echt vreselijk belangrijk is en wat helemaal niet belangrijk is. En hoe we kunnen voorkomen dat de wereld naar de Filistijnen gaat. En dat weten we zelf niet, want wij hebben de wereld niet gemaakt en wij hebben onszelf niet gemaakt. En wat een zegen als er mensen zijn die af en toe eens in Gods boek mogen kijken. Wat een zegen als er mensen zijn die iets meer van God weten dan de gemiddelde mens. Wat een zegen als God vertrouwelingen heeft die dan kunnen vertellen hoe het ongeveer de bedoeling is en wat God er nou eigenlijk van denkt. Als dat er helemaal niet zou zijn, loopt het spaak. En ik wil wat dat betreft dan even kijken naar dat tweede stukje dat Fenna voorlas uit Deuteronomium 18. Over allemaal manieren om toch een vinger erachter te krijgen wat nou de bedoeling is en hoe het eigenlijk gaat in de wereld. Dan komt dat merkwaardig over wolkenschouwers en wichelaars en tovenaars en bezweerders. Mensen die geesten raadplegen, doden oproepen. Wij noemen dat alles bij elkaar de sector van het occulte. Wij noemen dat dingen als glaasje draaien. En waarom doen mensen dat? Soms uit pure interessantigheid, omdat het spannend is. Het is niet zo slim, want helemaal onschuldig is dat niet. Maar veel meer doen mensen het om een gevoel te krijgen van, wat is nou goed om te doen? Welke beslissing moeten we nemen? Er is een Amerikaanse president geweest, nog niet eens zo vreselijk lang geleden, president Reagan. Hij zou geen belangrijke beslissing nemen als hij niet een waarzegger had geraadpleegd. En zijn vrouw was expert in de sector van, kijk eens naar de sterren en misschien kunnen we daar wat uit afleiden. Ja, want je moet toch ergens idee vandaan halen. Hoe pak je het aan? Wat staat ons te wachten? Wat zijn de goede keuzes? Wat zijn niet de goede keuzes? Als er geen mensen zijn die vertrouwelijk mogen omgaan met God, die af en toe eens in zijn boeken mogen kijken en die ons kunnen vertellen wat hij ongeveer van plan is en denkt te doen en hoe hij tegenover ons staat. Ja, dan komt dit onherroepelijk om de hoek kijken. Want je moet wel wat. Daarnaast is er een manier ontstaan om in Gods boek te kijken via wetenschappelijk onderzoek. En dat lukte ook steeds beter. Van die enorme doorbraken in het wetenschappelijk onderzoek, als er van tijd tot tijd zijn, leren we niet alleen veel, maar kunnen we ook een stuk verder komen met hoe we moeten leven. De ontcijfering van de DNA-code, het leren kennen van het menselijk genoom. Iemand heeft dat genoemd. Nu kunnen we een klein beetje de taal van God gaan spellen. Dat is een wetenschapper in de voorste gelederen die zelf ook christen is. Die het expres zo noemt. Nu kunnen we een beetje taal van God gaan spellen. Nu komen we nog weer een stapje dichter bij het geheim van wat menselijk leven is. Ik denk dat dat ook iets heeft te maken met wat God aan sommige mensen geeft. Vertrouwelijk omgaan met hen. Dat hij het sommige mensen vergunt om weer een stapje dichter te komen bij het geheim. En dat dat dan ook heel positief te waarderen is. Omdat daarmee we inderdaad contact kunnen maken met de bedoeling van de schepper. Onmisbaar. Voor een deel krijgen we het in zulk soort wetenschappelijk verder komen. Maar het is maar een heel klein deel. Want voor het andere deel heb je aan wetenschap niks en vallen mensen dan toch terug op die behoefte om in de sterren te kijken of een waarzeggerij te doen of een wanhopig de doden te raadplegen. Vertel jullie ons hoe het zit. En dan kom ik bij het derde, dat is de voorlopige voorziening. In Deuteronomium 18 zegt God, begin er niet aan jongens. Het is allemaal niet de bedoeling, glaasje draaien, dat occulte gedoe. Begin er niet aan. Ik geef iets beters. Ik kom met mensen die in mijn boeken mogen kijken. Niet alleen maar de wetenschappers die maar een heel beperkt deel van Gods boeken kunnen inzien. Maar profeten. En de grootste van de profeten is Mozes. Met heimwee wordt het hier gezegd, nu Mozes gestorven is. Nooit meer is God met iemand zo vertrouwelijk omgegaan als met Mozes. En zo kon Mozes Israël door de woestijn leiden. Het waren ongelooflijke keuzes die ze moesten maken. Moest dit nou echt door de woestijn? Ze zijn in opstand gekomen, ze hebben het gewantrouwd. Maar omdat Mozes in Gods boeken mocht kijken, ging het goed. En God zegt, na Mozes komen er anderen. Ik laat jullie niet alleen. Profeten, dat zijn de mensen met wie God op een bijzondere manier vertrouwelijk wil omgaan. En die enig inzicht geeft in zijn plannen, in zijn bedoelingen, in zijn ideeën, ook in zijn ergernissen. En zo is er een hele reeks profeten gekomen. Een reeks die nog altijd doorgaat. Nog altijd zijn er binnen de christelijke gemeente mensen met wie God op een bijzondere manier omgaat, zodat die mensen op een of andere manier helderder zien dan anderen. Dat is het. Helder zien. Helderder dan anderen. En dan moet je luisteren. Naar Jeremia. Naar Elia. En naar de profeten die gekomen zijn lang nadat de Heer Jezus al was gestorven en opgestaan. Martin Luther werd ervaren als zo'n profeet. En in onze eeuw komen we dan altijd, de vorige eeuw, de 20e, komen we dan altijd weer bij indrukwekkende getuigen als Bonhoeffer terecht. En dat gaat maar door. Ook in onze eigen kring kun je op je Bijbelkring in je gesprek ineens zomaar het gevoel hebben van, hé, wat die zegt, dat is wel helder. Dat is wel belangrijk. Maar luisteren, profetische gaven. En we krijgen het niet allemaal en dat hoeft ook niet. Maar wat we krijgen, dat is om in ere te houden en om goed naar te luisteren. Maar het is een voorlopige voorziening. Er zitten ook valsen tussen. Mensen die gigantisch de plank misslaan. Mensen die beweren dat ze het weten en het helemaal niet weten. In Deuteronomium 18 wordt daar ook over gepraat. Hoe kom je eruit? Wat het ware is en wat niet het ware is. Wordt wel wat over gezegd. Ga ik nu verder niet op in. Het gaat veel meer om, het is wel voorlopig. En het is ook voorlopig in zoverre God niet alles laat zien. En dat is het derde stukje dat Fenna voorlas. Dat Mozes, zelfs Mozes, alleen maar God van de achterkant zag. Dat is wel zo'n bijzonder verhaal. Je mag mijn majesteit zien, Mozes, zegt de Heer, maar alleen van de achterzijde. Mozes is dichter bij God gekomen dan wie ook. En toch was het ook bij Mozes voorlopig. En toen stierf Mozes. En toen werd het alleen maar minder. En daar kan je dus niks aan doen. Daar kan je niet zelf gaan forceren. Dat ligt bij God. En dan kunnen er van die lange, lange tijden ontstaan dat je denkt, God, wanneer Wanneer zegt u nu weer eens iets via iemand? En dan ontstaat er adventsverwachting. Dan wordt het wachten. Of het slaat om in ongeloof. Die zegt, we stoppen ermee. Maar de gelovige die gaat wachten. En die gaat vragen, Heer, komt er nog iets nieuws? Komt er nog meer? En dan groeit het verlangen naar signalen van God. En dan wordt de vacature ervaren. Heer, Mozes had al niet het volmaakte en na Mozes is het alleen maar minder geworden. Alsjeblieft, die lege plaats, wanneer gaat u die opvullen? Zo wil God ons ook graag zien, als een gemeente die verlangt en die ook de nood ervaart. Want zonder vertrouwelijke omgang gaat het niet. Ja, en als er dan hier iemand binnenkomt stormen en die zegt, ik heb hem ontdekt, dan is het zaak om met uiterste aandacht te luisteren. Is die nu gekomen? Ja, wordt er gezegd, hij is gekomen. Wie is het? Een timmerman. Een timmerman? Ja. Waar komt hij vandaan? Heb je wel eens van Nazareth gehoord? Nee, nooit. Waar ligt dat? Ligt ergens in het Midden-Oosten, het land Israël. Timmerman, Nazareth, voel je? Dit is het ontzettend vreemde verhaal van de kerk. Dat de hele wereld wordt lastiggevallen met dat er een timmerman in Nazareth zou zijn. En dat die dan, meer nog dan Mozes, in de boeken zou hebben gekeken. Het is zo'n ongelooflijk avontuur wat de kerk heeft ondernomen om met de timmerman van Nazareth in zee te gaan. En toch heeft ze het gedaan. En doen wij het. En doe ik het. Om nou te zeggen dat Jezus zo verschrikkelijk veel toekomstvoorspellingen heeft gedaan, nee. Helemaal niet. Ergens lijkt Jezus zo ontzettend op Mozes. Een man die door God vooraan werd gezet. En die op weg moest gaan. En die zei, volg mij. Zoals Mozes ook gevolgd moest worden door de woestijn. En al volgend kom je erachter dat wat Jezus ons te zeggen heeft, stamt uit een blik in de boeken. Johannes zegt van Jezus, hij heeft niet slechts Gods achterkant gezien. Hij zegt, hij heeft de Vader gekend zoals niemand hem kent, omdat hij aan het hart van de Vader rust. En dat wordt gezegd van de timmerman. Een mysterie. En toch is dat waar we als kerk al eeuwenlang vreselijk blij mee zijn. Omdat we merken, met Jezus, als we op zijn kompas varen, dan gaat het goed. De accenten die hij legt, die zijn hemels. De dingen die hij belangrijk vindt, die zijn ook belangrijk. En als hij zegt, mens, maak je daar niet druk om, dan hoef je je er ook niet druk om te maken.
Jezus, de timmerman. De vacature vervuld. Altijd weer hoort hier verbazing bij. En ook iets van, zou het nou echt? En je ziet dus massaal de mensen nu weer het over de andere boeg gooien. Daar komen ze weer, de glaasjesdraaiers en de waarzeggers. En wij zeggen in de kerk, jongens, je weet niet wat je doet als je deze boodschap negeert. Achter hem aan. Dat is het beste wat je doen kan. Je leven zin geven. Ga achter de Heer aan. Weten wat belangrijk is? Lees wat in die paar evangelieën en in dat bundeltje brieven over hem geschreven staat. En geloof dat God door de Heilige Geest constant bezig is met de actualisering van het verhaal van Jezus. Zodat dat ook in deze moderne tijd de weg is. En de waarheid. En het leven. Christen zijn is eigenlijk heel simpel. In zijn wezen. Dat is dat je zegt, ik ervaar grote afstand tot God. Ik heb geen goed benul hoe ik het allemaal moet doen. Ik ga achter de timmerman aan. Dan komt het goed. En miljoenen mensen kunnen ervan getuigen dat Jezus Mozes nog overtreft. Amen. Wij zingen gezang 483 over de lichten die in deze wereld schijnen en over hoe gebrekkig ze schijnen en hoe donker het kan zijn en hoe er één licht overblijft. Christus, stille, vaste ster, geef ons moed. Het is ons goed u te zien. Getrouwen. Gezang 483. We zingen alle vier de vers.
We zijn nu toe aan dat gedeelte van de dienst waarin we onze gaven en gebeden aan God aanbieden. Eerst wordt nu de collecte gehouden. We gaan u danken en voorbeden doen, maar eerst komen de kinderen. Ergens in deze tijd gaan Elsbeth en Walter Voorwerk weer terug naar Jordanië. Komende week, Annelies en Jaap. Hoe ze? 8 december. Volgende week zondag. Dan wachten we met hen opdragen in de nieuwe cyclus van werk tot volgende week. Laten we samen bidden. Heer, wij danken u dat u ons mensen niet alleen laat tobben, maar mensen naar voren schuift die inzage hebben in mindere of meerdere mate in uw bedoelingen, in uw plannen, in uw liefde, in uw voorkeuren, in uw heilige wil. Wij willen ook onze verwarring aan u voorleggen. Het leven is soms zo verschrikkelijk ingewikkeld en de wereld is zo ingewikkeld.
wat moeten we nou doen? En hoe komt het nou goed? En we danken u dat ook in ons midden alsmaar weer nieuwe mensen enthousiast komen vertellen dat de timmerman uit Nazareth rust aan uw hart en dat we geen betere gids hebben dan hem. En we danken u voor wat we ook mogen ervaren aan zinvolheid in christelijk leven. Als we er iets van merken hoe goed en heilzaam het is om hem onze goede herder te laten zijn. En te doen wat hij zegt en te geloven wat hij ons op het hart drukt. We danken u als we bij hem troost ervaren en bemoediging. En zinvolheid. En hou vast. En daarom bidden we vanmorgen ook voor diegenen onder ons die dat niet doen. Of steeds minder doen. Steeds minder in hem zien. Het contact met Christus verliezen. Hun eigen weg gaan. Het contact met ons als gemeente verliezen. O Heer, dat doet ook pijn. We dragen hen aan u op, omdat we ook hun zo gunnen dat ze op het kompas varend van onze Heer Jezus Christus de zin van hun leven bereiken. Wilt u naar hen omzien en door uw geest alstublieft ook contact maken met hen? We bidden u ook voor diegenen onder ons die helemaal aan het begin staan, misschien van buiten geïnteresseerd zijn geraakt in het christelijk geloof, via via ermee in aanraking zijn gekomen en nu met ons nieuwsgierig en verbaasd een begin maken van het leren kennen. En daarin ook enthousiasme uitstralen, omdat ze merken dat het de moeite waard is. Heer, we danken u voor zulk enthousiasme en bidden u voor hen dat ze verder groeien. We bidden u dat de balans die we in ons gemeentelijk leven zoeken tussen oud en jong, dat die heilzaam gesteld kan worden, steeds weer opnieuw. Zodat we onze winst doen met de ervaring van de ouderen. En zo dat we met de injecties van de jongeren en hun manier van bezig zijn om u te volgen, evenzeer onze winst doen. Help ons daarbij. Dat dat op een goede manier tot wederzijdse bevruchting leidt. We danken u dat we in een tijd leven waarin wetenschappers steeds een stapje dichter komen bij uw geheim. En daardoor ook soms zoveel heilzaams teweeg kunnen brengen. We bidden u voor christenwetenschappers. Dat ze in dat werk bezig kunnen zijn tot eer van uw naam. We bidden u ook voor elkaar in onze eigen manier met omgaan met u. En in de aanvaarding daarvan dat u op uw eigen manier omgaat met ons en met elk van ons. Wees u met hen die moeten aanvaarden dat er ziekte in hun leven zit. Wees u met hen die moeten aanvaarden dat er depressiviteit in hun geest kan sluipen. Wees u met hen
die ervaren dat steeds twijfel knaagt. Wees u met hen die met blokkades in hun gevoelsleven te maken hebben. Ach Heer, wees u met ons allen. Zoals we elk voor onszelf zijn. Hoe u ons geschapen hebt. En hoe we gegroeid zijn. En wat er misschien ook scheef gegroeid is. En wilt u ons brengen tot een blij christelijk leven in die zin. Dat we doordrongen zijn van uw liefde. En dat we steun vinden bij elkaar. Help ons ook om steunend te zijn voor elkaar. Wij hebben weet van een genade die ons verstand te boven gaat. En diep eerbiedig danken wij u daarvoor. Amen. We zingen niet gezang 189, maar lied 189 uit de eigen bundel.
Ahem. Dit is wel een lied wat misschien uw verstand te boven gaat. De linkergroep begint met het bovenste regeltje. De middengroep valt in. Even kijken. Daar. En de derde groep als laatste. Ja, dus de linkergroep is groep 1, de middengroep is groep 2 en de andere groep is groep 3. En het is gewoon een kanon, maar hij is uitgeschreven. En hier aan het eind zit een soort remmaat die zorgt dat u tegelijk stopt. Dan moet u even opletten.
De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.
Thank you.